Goedemorgen. We zullen er maar gaan zitten. Zien of dat wat beter gaat. Wilt u uw Bijbels openen naar het boekje Judas? Net voor Openbaring. Het is een hele openbaring. En we hebben daar al een paar keer gezien wat er staat. En het is geweldig dat we dit mogen lezen. En ik denk toch ook wel dat het een indruk is hier, dit boekje, zo in deze tijd. Die we de eindtijd noemen. De eindtijd. Ja, het is voor ons nog geen einde. We zijn bijna thuis. We zijn bijna thuis. Dat gaat heel snel. Zelfs wanneer je jong bent, gaat het toch nog snel. Als je zo jong bent als ik, dan gaat het helemaal snel. En dan ben je bijna thuis. En ik weet niet of je dat wel eens gehad hebt, dat je van huis weg was. Gewoon hier aards. En dan zeg je, oh, ik zie er naar uit om naar huis te gaan. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment, toen waren ze in Truro, Nova Scotia. Een vrouw die zat in New Brunswick. En waar de Bijbel, bid stond een Bijbelstudie gaat die avond. En ik zeg, en ik ga. Maar dan moest ik nog wel 5 uur rijden. Dus toen was het al niet zo vroeg meer. En mijn vrouw schrok wel een beetje dat ik eraan kwam. Maar ja, ze zou niet moeten schrikken natuurlijk, want ze kon weten, dat kan altijd gebeuren. En dat gebeurde toen ook. Dus midden in de nacht kwam ik eraan. Waarom? Ik wou daar naartoe. Kun je dat voorstellen? Oké, goed. Dan kunnen we een beetje verder gaan. Hè? En één ding hier dat we tegenkomen. En dat is best een heel moeilijk iets. Ik denk niet dat u het ooit moeilijk gevonden hebt. Misschien zou ik moeten beginnen met vragen. Hebt u wel eens een vermaning gehad? Of een vermaning is eigenlijk weer iets anders dan een waarschuwing. Een waarschuwing. Heb je ook wel eens een waarschuwing gehad? En soms staat dat, krijg je dat wel eens. Ik heb ook wel eens een waarschuwing gehad. En dan ben ik wel dankbaar dat het alleen maar een waarschuwing was. Maar soms krijg je vermaning. En helpt dat? Doet dat iets? Misschien een toevoegende vraag daarbij. Hebt u wel eens een bekeuring gehad op de weg? Ik weet dat ik je zo iets dergelijks een keer vroeg in een gemeente. En ik zeg, hebt u wel eens een bekeuring gehad voor het te snel rijden? En een dame stak de hand op. Ik zeg, ik heb nooit een bekeuring daarvoor gehad. Ik heb geen rijbewijs. Dus die had nooit gereden. Dus die had nooit een bekeuring gehad. Die wist niet hoe dat was. Maar u veronderstelt dat u hebt een keer een bekeuring gehad. Dat is toen maar 1 keer gebeurd. Dat hebt u nooit meer gehad toen. U zou wel zeggen, waar ga je naartoe? Dat komt zo wel. Wij rijden ook nogal aardig wat op de weg. En dan krijg je soms ineens, dan heb je op een vierbaansweg, zou ik maar zeggen. Dus je hebt 2 delen waar jij zit. En dan staat ineens, komt er een licht aan en dat staat met een grote pijl en dan moet je naar links toe en dan moet je die linkse baan aanhouden. En dan staat er eerst 90, dan kan je al van een end zien. En dan weet je, daarna komt er een 70. Als er een 90 staat eerst, nou, dan komt 9 van de 10 keer, komt er daarna een 70. Dus je moet allemaal op die 1 baan. Nou mag je om te beginnen, mag je nooit rechts passeren. Ik weet niet hoeveel dat ik er in de laatste tijd gezien heb. Dat als je netjes naar de 90 en naar de 70 gaat. Hoeveel er dan rechts passeren. Met veel meer dan 90 en veel meer dan 70. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Hebt u dat ook wel eens gedaan? Nee, nooit. Dat begrijp ik. De eerste bekeuring, dan ben je ineens helemaal klaar. Dan gebeurt het nooit meer. Nee. Nee, dan heb je een goede kans. Ik heb wel gehoord van mensen die er 3 keer achter elkaar in kregen. Dat kan gebeuren. Wat betekent dat eigenlijk? Het betekent dat we een gruwelijke hekel hebben aan waarschuwingen. Een waarschuwing. Weet u dat veel van de Bijbel is een waarschuwing? En een vermaning. We hebben een hekel aan allebei. En dat begint al heel vroeg. Waar is de eerste waarschuwing? Dat was al voordat de mens gezondigd had. Hij teruggaat naar Genesis 2 vers 17. Dan staat er aan, dan moet je hier niet van eten. Lap dat even van je laars. En dat zit helemaal diep doorgedrongen in die mens. En nu krijgen we hier een boekje en dat laat ons zo heel mooi zien hoe God ermee omgaat. Ik heb u de laatste paar keer erover gesproken. En dan kijkt u er nog maar even naar. Dus dat begint met Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus, aan de geroepenen. Eerst al een geroepenen. Kou, dat is mooi. Die door God de Vader geheiligd zijn. Geroepenen, geheiligd. En door Jezus Christus bewaard. Bewaard. En waar bent u bewaard? In de hemel bewaard. Door de kracht Gods. Geweldig, hè? Geweldig. Ja. En dan krijg je er nog wat bij. Barmhartigheid en vrede en liefde. Zo. Zij u vermenigvuldigt. Net of dat het niet op kan. Ik zou zeggen, wat een God. En dan zegt hij even later, dan hebben we ook nog gekeken. Bewaar uzelf in de liefde Gods. Nou, dat is toch wel heel rijk. Dat krijgen we dan in vers 20 en 21. Daar hebben we mee bezig geweest. Daar zijn we over gedacht. En dan komt er iets. En dat komt best, dat is best een hele moeilijke zaak. Dus die, om mee te beginnen, dus die waarschuwingen. Hoe nemen we die op? Nu zijn er dus die waarschuwingen. Dit is zeker een tijd waarin de waarschuwingen dubbel meetellen. Dubbel meetellen. Ik zal u zeggen waarom. Omdat het een eindtijd is, een tijd waarbij de mensen werkelijk die kant op gaan. En een van de dingen, daar waarschuwt de Heer Jezus ook zo voor. Pas er nou op. Want, kom er zometeen wel tegen. Heb ik even een vraag voor u. Wilt u dat God doet wat u wilt? Of wilt u doen wat God wilt dat u doen zou? Nou, God die ziet natuurlijk wel wat u wilt. Ik denk dat meest van de tijd de mens die zegt de Heer Jezus te kennen, dat hij bezig is om God te zeggen wat hij wil. In plaats van te luisteren naar God, wat wilt u dat ik doen zal? Wat een geweldig verschil dat is. Een enorm verschil. Ik vertelde net even voor de tijd aan Marjolein. Had even over toen we op Bijbelschool waren. Het eerste jaar was voorbij gegaan. En onze onderdirecteur, Mr. Breeden, die zijn dochter, die slaagde van de high school, 17. En die kwam die avond naar huis. En die is niet thuis gekomen. En 's nachts om 2:30 kwam de brede politie aan de deur. En Mr. Breeden doet open en dan zegt: je dochter is verongelukt. Zo. Hij zegt: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geprezen. Ik heb hem nog 2 jaar daarna gehad als leraar. Geweldig. Ik heb hem nog nooit naar de klas zien komen zonder een grote glimlach. Nooit. Niet 1 keer heb ik hem zien komen zonder een glimlach. Voor die tijd kon hij best eens kort zijn. Na die tijd? Niet. Heel bijzonder, hè? komt van die dingen tegen in het leven die de moeite waard zijn om te delen, denk ik. Nou, dit is er één van. En hier hebben we Judas en die wil iets met ons delen. Hij zegt, er zijn veel dingen gebeurd. Er zijn dingen gebeurd in de tijd die voorbij is. En nu wij niet met waarschuwingen zo tevreden zijn of met vermaningen. Er was er één, ik wil dat even laten zien. En dat is in Titus. Titus, derde hoofdstuk, dacht ik. Derde hoofdstuk, Titus. Kleine boekje, 3 hoofdstukjes. Titus hoofdstuk 2. En dan lezen we van vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Nou, het toevoegen van die genade, er is geen eigen bijdrage. Misschien kun je het daaraan herinneren, er is geen eigen bijdrage. Het is zijn zaligheid. Daar gaan we niet een beetje aan toevoegen en zeggen, ja, maar ik moet dit of ik moet dat. Nee, het is helemaal zonder eigen bijdrage. We zijn wel een beetje gewend, hè, dat woord eigen bijdrage. Tegenwoordig, als je het een of het ander hebt, dan moet je een eigen bijdrage hebben. Maar hier is geen eigen bijdrage. En ergens is de mens gewend om iets zelf te doen. En dat wordt dus helemaal weggenomen. Want wat zou je zelf doen? Zou je je zaligheid beter maken? Ik denk niet dat we daar aan toe kunnen komen. Want we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En het enige waar we op zouden kunnen vertrouwen is op de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. De zaligmakende genade. Het is zijn genade die zalig maakt. En dat is juist hetgene, en daar hebben we het hele boek van Galaten natuurlijk voor. En dat is juist hetgene waar die mens toch een beetje, die wil toch wat zelf daarin klaarmaken. En hier is het hoe subtiel dat is. Hoe listig dat is. Hoe erg listig het hart is. Hoe dat hart bezig is om te proberen om het goed te doen. En is dat wel eens gelukt? Nou, laten we kijken naar wat we verder lezen in Judas. In Judas. Dus als we iets gaan toevoegen aan de genade van God, dan moet ik wel waarschuwen dat we daar ook een verantwoording van moeten geven aan God. En hier in Judas gaan we naar vers 3. Geliefde, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de algemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Even in het kort. Het strijden, het woord, is het zwaard. Wanneer je strijdt, doe je dat met je zwaard. Je gaat niet zomaar een beetje lukraak met een stokje bezig zijn. Je hebt een zwaard gekregen. Het woord van God is het zwaard. Van het zwaard van de geest. Het zwaard van de Heilige Geest. Het is niet mijn zwaard, het is niet uw zwaard. Het is het zwaard van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest moet dat zwaard gebruiken. En dat kan door u of mij zijn, dat kan zo zijn. Maar het gaat er even over dat die mens niet zelf begint te strijden, want dan komt hij in allerlei kluwens verwikkeld. En dat is een van de dingen waar je vandaag ook vaak over hoort. We moeten strijden en dat moeten we zus en zo doen. De vorige keer heb ik dat nog even aangehaald. Dat toen ik pas tot bekering kwam en ik zag dit boek aan Efeze 6. Vers 10 en de volgende verse. En dat boek was zo dik. En ik dacht, nou, dat boek moet ik toch wel hebben. Maar ergens heeft de Heer niet toegestaan dat ik dat boek ooit gekocht heb. Dus ik heb het ook nooit gehad. En het opvallende is daarin dat wanneer we Efeze, dat hebben we genoeg besproken, daar niet over, maar een herhaling is altijd goed, dat de eerste drie hoofdstukken, die zijn leer. En we moeten eerst leren hoe God zijn genade aan ons toepast. En dat dat helemaal zijn werk is. En daarna gaan we leren om daarin te wandelen. En dat wandelen, dat valt dan altijd weer een beetje tegen natuurlijk. Hè? Maar goed, dan gaan we dus, dat komt in het volgende met Efeze nog aan. Maar kijk nu wat er, nu komt er een waarschuwing. Nu komt er een waarschuwing, je moet oppassen. Dus dat is een groot teken. Hè? Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen. Die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. Wat zou ontuchtigheid inhouden? Wel, ik denk dat ontuchtigheid ook gewoon inhoudt dat je genade Gods gebruikt voor jezelf. Dat jij denkt dat jij de genade kunt bewerken. Ik denk dat dat ontuchtig genoeg is. Dat is onheilig genoeg in de ogen van een heilig God. En de enige Heerser God en onze Heer Jezus Christus. Verloochenen. Hier komt het. Verloochenen. Zie je, daar is die genade Gods. Verloochenen. Verloochenen. Hoe gaat dat allemaal? Laten we eens kijken. Maar ik wil u indachtig maken. Als die dit eenmaal weet. Dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende. Wederom degene die niet geloofde. Verdorven heeft. Niet geloofde. Als je daar. Ik zou wel zeggen. Als je daar doorheen leest. Door die reis van Israël. Vanuit Egypte. Naar het beloofde land. En je leest dat bijvoorbeeld. In Deuteronomium 1. Is dat heel bijzonder. Daar staat er. En het was 11 dag reizen. En dan staat er. En na 40 jaar. Ik dacht dat het 11 dagen reizen was. En dat typeert wel een beetje in het leven van de christen soms. Dat na 40 jaar zijn we 11 dagen verder. Volgt u het? Maar dat is wel triest natuurlijk. Dat is wel heel triest. Want we mogen leven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat heeft hij al 2000 jaar geleden verteld. Hij heeft ons ook daarbij verteld dat al onze zonden aan het kruis genageld zijn. Dat lezen we in Colossenzen. En tegelijkertijd gaan we denken dat we wat genade eraan toe moeten voegen. Terwijl we helemaal geen genade kennen, in ieder geval niet van onszelf. We mogen genade leren kennen doordat God altijd vergevend is. Nou, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Dan gaan we iets verder om te zien, dus die niet geloofden. En daar kon hij tenslotte helemaal niets mee. Helemaal niets. Als je daar ook werkelijk doorleest en daarbij stilstaat, dan moet ik zeggen, het is eigenlijk huiveringwekkend hoe die mens is. Ik kan het niet anders zeggen. Nou, we gaan dat hier zien. En dan heeft hij het nog over de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Dus dat is even een voorbeeld. Maar wij zijn geen engelen, dat zullen we ook niet worden. Ik weet niet, soms hebben mensen wel eens het idee, straks dan ben ik net als een engel. Nou, nee, dat alleen dat het niet zondigen, behalve degene die gezondigd hebben, die zul je ook niet zien. En die zijn vertrokken, die heeft hij opgesloten. Zo houdt dat allemaal even in de gaten. Maar hier staat iets dat we wel duidelijk voorgelezen krijgen. Gelijk. Hier is een klein woordje, gelijk. En dan ga je een heel verhaal lezen. Want wat is dat? Dan krijg je ineens toch wel interesse in. Er is iets dat precies eender is. Nou, dan ga je dat lezen. Gelijk Sodom en Gomorra. En dan was er iemand die daar woonde. En die naam die hebben we wel eens gehoord van diegene die daar woonde. En als je dat gaat bekijken, die man die daar woonde, dat was een neefje van Abraham. Een neefje. En die is met Abraham meegereisd vanuit Ur Chaldeeën. En er staan best een paar bijzondere dingen over. En het eerste is dat ze hadden te veel beesten, dus ze moesten splitsen. Maar daar zat het niet helemaal in. Het gemor was eigenlijk tussen die knechten van Abraham, of liever gezegd de knechten van Lot. Want die waren tenslotte met Abraham meegekomen. Dus je kan het niet Abraham zijn knechten verwijten. Ik verwijt het Lot zijn knechten. En die zijn aan het morren. Dus ja, zegt Abraham, er is toch het beste dat we maar uit elkaar gaan. Dat had hij natuurlijk, dat had Abraham trouwens al veel eerder moeten zeggen. Want hij had maar alleen moeten gaan. Je ziet wat je soms meetrekt, hè, uit die oude wereld. Ja, zo, Abraham was duidelijk verteld. Ga uit je land, uit je maatschap, uit je vaders huis. En nou, dat deed hij dus eerst helemaal niet. Zijn vader, de oude mens, die heeft hem tenslotte meegenomen naar Haran. En toen is hij daar ook blijven hangen. Totdat die oude mens gestorven is. Als die oude mens gestorven is, kan een beetje verder, hè. Dat neemt wel heel wat voordat die oude mens gestorven is. Maar wanneer die oude mens gestorven is, goed, dan reizen we toch wel verder. Dus toen ging hij wel verder reizen. Maar hij had nog iets dat hem toch terughield. Dat komt er misschien niet helemaal uit, maar dat komt hier wel uit. Dus iedere keer komt, hier is dat de eerste keer dat dat er weer uitkomt, dat Abraham zijn knechten en Lot zijn knechten, die konden niet met elkaar overweg. En hoe zijn die knechten? Ja, net als degene van wie ze knecht zijn, hè. Dat is niet zo moeilijk, dat kun je ook weer bekijken. Dus daar zijn ze. Dus, oké. Nou moet je kijken, Lot, we gaan uit elkaar, hier is land en jij gaat de ene kant op, ik de andere kant. Dan moet je kijken hoe het daar staat. Ga maar even mee naar Genesis, dat is wel mooi, dat is wel direct goed om te zien. Genesis, het is niet Geensins, het is Genesis. En Genesis 13 komen we dan terecht. Dus dat is al heel vroeg, hè. Maar ja, toen waren we al een heel eindje op weg. Na Genesis 2 vers 17 natuurlijk, hè. Genesis 2 vers 17, dat was waar de eerste waarschuwing lag. Nu zijn we op weg hier zo. Inmiddels heeft dus Abraham, die heeft Lot meegenomen en daar zijn ze. En in Genesis 13, en dan lezen we bijvoorbeeld in vers 10. Laten we vers 9 erbij nemen. Of vers 8, dan gaan we lezen, dan krijg ik het allemaal mee. En Abraham zei tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, scheid u toch af van mij, zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan, en zo gij ter rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. Nou is Lot, dat komt hier overal uit natuurlijk, is een man van het vlees. Heel simpel. Man van het vlees. En kijk maar. En Lot, dit is wat hij doet. Hief zijn ogen op. Hij gaat het eens bekijken. Hij hief zijn ogen op. En hij zag. Hij hief zijn ogen op. En hij zag. Zie je hoe listig dit begint. Precies eender als waar. In Genesis 3. Ze zag. Zo, die vrucht. Die ziet er goed uit. Die zal me vast wijs maken. Ja. Ja, eigenwijs. Maar niet wijs. Je zag er goed uit. En wat gaat dan het volgende zijn? Je ziet iedere keer die stappen in het leven. Hè? Eerst kijken. Dan besluiten, ja, begeren, en zeggen, is voor mij. Die hand, hè, weggaan. Oké, dus kijk maar hier. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Dus we hebben dus hier al een paar dingen. Lot die hief zijn ogen op. Lot die zag. En in vers 11 zien we, zo koos Lot. Daar is zijn beslissing. En nu, dat gaat allemaal heel subtiel, hè. Er zijn geen grote springen, sprongen, hoor. Dit duurt even, ze sprongen niet in een auto, zeggen we gaan er direct naartoe. Nee, het neemt eventjes, hè. En dan zie je daar verder, en Lot die koos, en toen, ja, Lot trok. Dan zijn we al verschillende stappen verder, hè. Je ziet hoe geleidelijk en hoe subtiel, hoe listig dat gaat. Zo gaat het in ons leven. En dat gaat, zo gaat het niet de goede kant op, zo gaat het altijd de verkeerde kant op. Huh? Nou, dus hier hebben we Lot. En dan krijg je nog dit. Dan gaan we nog een stap verder. En Lot woonde in de steden, de vlakte. Dus toen kwam hij vlakbij. En Lot, die sloeg zijn tent op. Tot aan Sodom toe. Zie het geleidelijke ervan. Het geleidelijke. Je weet waar het naartoe gaat. Je kent het verhaal. Maar hoe geleidelijk dat gaat. Dat gaat niet in één keer. Dat gaat stapsgewijze. En iedere keer een klein beetje verder. En iedere keer krijgt het meer zijn greep op je. Zijn houvast. Ze niet loslaten van, ik moet hiermee verder, want dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Je kan me niet vertellen dat dit verkeerd is. Nou, zo gaat het meestal een beetje verder, hè. En Lot, of Abraham, die gaat van Lot scheiden. Maar de mannen van Sodom, staat er in vers 13, waren boos en grote zondaars tegen de Heer. Nou, we gaan even verder. Dan komen we in hoofdstuk 19. In hoofdstuk 19. En daar kent u in hoofdstuk 18 hebben we het verhaal waar God bij Abraham komt. En dan komt het verhaal dat God die is van plan om Sodom te verderven. En dan gaan we even verder naar Lot kijken hier in hoofdstuk 19. En dus die engelen die gaan naar Sodom toe. En moeten kijken waar Lot zich bevindt. Zo, hier zien we dus hoe het verder gaat. Hij is natuurlijk al een keertje wat kwijtgeraakt, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar in die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort van Sodom. Wat betekende dat? Hij was een van de oudsten van Sodom nou. Hoe komt hij daarin? Wel, dat zie je, hoe dat geleidelijk dat gaat. Ten slotte was je een van degenen die het voor het zeggen zou hebben in Sodom. Tot op een gegeven moment natuurlijk. Maar daar gaat hij. Daar gaat hij. Een heel apart ding is er ook hier. En dat komen we later tegen. Daar heeft de Heer Jezus het over. Die heeft het over de vrouw van Lot. Wordt hier niet veel over een vrouw van Lot gezegd, hè? Hij is eigenlijk helemaal niet over een vrouw van Lot. Net als dat hij geen vrouw had. Maar, hey, hoe zat het met dat leven van Lot in Sodom? Wat voor leven had hij daar? Wat voor mensen waren dat? Nou, dat kun je later lezen in 2 Petrus, daar wordt er over geschreven. En hij, je zou het gewoon in plaat Nederlands kunnen zeggen, en dat hij ergerde zich verschrikkelijk aan die goddeloze mensen daar in Sodom. Kun je daar even bij? Want je zou zeggen, als je daar zo aan ergert, waarom ga je er dan wonen? Of, als je er al in zit, waarom kom je daar niet uit? Aha. Ik moet even een woord meegeven. En misschien heb ik dat wel eens eerder gedaan. Maar in ieder geval krijg ik het nogmaals. Vele jaren geleden ging ik naar, dat was een neefje. En ik zeg, jongen, de Heer die had me duidelijk gemaakt. Daar moest ik eerst naartoe gaan. Het was op een zaterdagmiddag, dat nooit vergeten. Ik zeg, jongen, we gaan eens praten. En deze woorden kreeg ik van hem. Hij zegt, ome Ko, als de duivel je me vast heeft, laat hij je zomaar niet los. Hoe subtiel, hoe listig, maar tegelijkertijd die greep, die werd vaster en vaster. En er is maar één ding vandaag. En dat is of het een of het ander. Het is misschien een tijd geweest dat we een beetje niet opvielen als we van twee walletjes aten, zoals we dat wel noemen. Maar die tijd is in ieder geval voorbij, dat kan ik u vertellen. Dat is er niet meer. Maar de tijd is er wel om te waarschuwen dat, die vermaningen die staan nu op zijn plaats, dat wandel met de Heer Jezus. Bewaar uzelf in de liefde Gods. Want je ziet hoe geleidelijk dat gaat met Sodom. Heel geleidelijk. En dan tenslotte komt natuurlijk dat bericht. Jongens, eruit. En dan zie je de overvloeiende genade van God nog. Dat hij toch nog Sodom binnenkomt. En daar die mensen nog uitbrengt. Dan zie je ook nog de vasthoudendheid van, in dit geval, die vrouw. Die toch omkeek. Want ze liet echt alles achter. Lot liet werkelijk alles achter. Is niet een wonder? Hij had geen eens in de gaten. Ik heb me er wel eens over verbaasd. Die engel had ook gezegd tegen hem. Kijk niet om. Kijk niet om. Die vrouw die keek wel om. Bom. Kun je dat voorstellen? Bom. Zoutklom. In één keer. Dus het ene gaat wel subtiel. Het lijkt wel langzaam te gaan. Maar tenslotte het oordeel is heel snel. Apart is dat, hè? Apart is dat. En die waarschuwing geeft hij hier dus in deze eindtijd. Hij geeft deze waarschuwing hier. Mooi, net geschreven voor Openbaring. En nu geeft hij deze dingen helemaal als een waarschuwing. Het is zoiets dat we zo mee bekend zijn met met Lot en met zijn... In ieder geval bekend, het is een bekend verhaal van Sodom en Gomorra. De Heer Jezus die haalt het ook aan en zegt... Het zal draaglijk zijn voor Sodom en Gomorra, meer dan hier, zegt hij dus, hou je even vast. En dragende de straf van het eeuwige vuur. Zo, daar is Lot. Nu zat hij in de poort van Sodom. Zie je hoe ver het gekomen is? Ja, misschien kan ik wel iets goeds bijdragen. Misschien kan ik deze mensen hier wel overtuigen. Is je wel eens opgevallen dat wanneer je met de goddelozen bezig bent, dat je nergens van kan overtuigen? Die kan je absoluut niet overtuigen. Ik heb dat ook wel eens gedacht. Ik dacht, nou, die dit vertellen, die dat vertellen, dan moet het toch allemaal lukken. En toch gaat het niet, hè? Toch gaat het niet. Nee. 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 Apart. En hier heb je nu de waarschuwing, want deze mensen, die zijn er ingeslopen. Ingeslopen, hè? Dat woord komen we ook tegen. Ingeslopen. Die komen zo binnen en ze doen in het begin net of ze erbij horen. Ze zeggen, oh, dat is geweldig, geweldig. Ik kan trouwens ook, ik vind het heel triest... Maar tegelijkertijd, ik zou u niet kunnen vertellen hoeveel dat er geweest zijn, die binnengekomen zijn en zeggen, zo, geweldige prediking, ja, die moeten we hebben, ja, daar wil ik bij zijn. En sommigen zijn er één keer geweest, en de volgende zijn er misschien twee keer geweest. En ik zei, dit is al heel lang aan de gang. Ik weet nog wel een kant, daar kwam er ook een keer een gezin binnen. Nou, dat is leuk, er zijn mensen erbij, we wonen niet zo ver weg hier zo, en zo wel. Nou, dan preek ik, ja hier, dit wordt onze gemeente, want ze hebben een geweldig muziekprogramma. Nou, we hadden gewoon, Ronald die speelde piano en een ander was er die speelde een orgel. Dat was helemaal geen bijzonderheid aan, maar in ieder geval. En, oh, Ik kwam er thuis, ik zeg tegen mijn vrouw, nou die gaat er niet lang zijn, heb ik wel in de gaten. Ik weet niet of die 2 of 3 keer geweest is en daar was het een geweldige gemeente. Ik bedoel, als mensen niet voor het woord komen en ze komen wel, dan moet je wel in de gaten houden, pas op, pas op. Dus het is gewoon zo, dat is al zo lang zo. En ja, want ze willen allemaal de eigen weg, dus dat maak je hier helemaal mee. Dus hou je vast. Hè? En die en dan staat er in Lucas 17, staat er naar deze woorden. Gedenk aan de vrouw van Lot. Er staat geen naam bij, hè? Is je daar wel eens opgevallen? Er staat geen naam bij. Er is nog een plek, waarin, dat is in Lucas 16, daar staat ook geen naam bij. Wie was dat? De rijke man. Staat wel de rijke man? Staat wel arme Lazarus. Maar staat de rijke man, daar staat geen naam bij. Zie, als ze niet van de Heer Jezus zijn, dan staat er geen naam bij. Het enige waar ik dat aan kan denken, is, de enige die daar veranderd van is, is degene die bij hun was. Hoe subtiel is het? Het is zo subtiel dat Judas, die zat bij de discipelen voor 3 jaar met de Heer Jezus. En toen de Heer Jezus zegt, één van jullie zal me verraden. Toen keken ze hem allemaal aan en zeggen, ben ik het, ben ik het, ben ik het. Die hadden nooit in de gaten gehad dat het Judas was. Je zou toch zeggen, ergens moeten ze toch wel iets in de gaten gehad hebben. Dat hij er niet helemaal bij was. En helemaal niet in de gaten. Is dat niet apart? Niet in de gaten dat de Judas dat hij het was. Nee. Nee, en tenslotte, ja, na die tijd, ja, die is van ons weggevallen. Aparte zaken, ja, dat is heel bijzonder. Dus in ieder geval, dit zijn allemaal waarschuwingen die we krijgen. Zitten ze hier? Waarschuwingen, gewoon heel. En als je het nagaat, zie je het helemaal van het begin af aan. Is er nog een waarschuwing en die nemen we gewoon even mee. En dat is die waarschuwing van Kain. Kain, ook alweer zo'n apart heer, hè? Kain, wat kom je die tegen? Nou, die kom je ook tegen in 1 Johannes, zag ik hem ook. Maar, en daar staat niet gelijk Kain die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En dan wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren. Apart is dat, hè? Hij heeft hem doodgeslagen omdat zijn werken boos waren. Niet die van Abel waren niet boos. Die werken van Kain waren boos. En daarom sloeg hij zijn broeder dood. Volg je die redenering? Nee, je zegt, ja, dat slaat toch eigenlijk nergens op, hè? En dat is nou precies de mens. Die wordt boos als een ander het goed doet. Die hebben zo'n gruwelijke hekel aan als een ander het goed doet. Dat is toch eigenaardig? Je zou toch zeggen, als iemand het goed doet, dan ben je toch blij mee? Nee, dat zijn ze helemaal niet meer. Net als Kain zegt er hier zo. Dat lees je hier. Wee u, want ze zijn de weg van Kain verzelf ingegaan. Dat is ook al zoiets. En Kain, wat deed Kain toch? En ik ga nog even mee met me terug naar Genesis. Genesis 4 is dat dan? Genesis 4. Goed te zien om wat Kain daar deed. Er moet ook wel wat geweest zijn voor die Kain. Ik heb nog nooit iemand die van de Heer weggegaan is, blij gezien. Die zijn absoluut miserabel. Als die tegenkomt, er zit geen glimlach meer in. Apart is dat, hè? Je zou zeggen, nou, ze zijn nou toch wel blij dat ze weg zijn, zeker? Nee, want het is toch beter als je weggaat. En als je die zo hoort, dan zou het. Dat is hier niet goed. En ik heb er zelfs een gehad, die kwam naar mij toe. Zegt, ik wil met hem spreken. Ik zei, oh, is goed, kom maar. We zaten in kantoor. Hij zegt, aan wie legt u verantwoording af? Ik zeg, nou, op dit moment in ieder geval niet aan jou. Ja, ik ben wat dat betreft ook wel zo onbeleefd natuurlijk. Maar het is wel een jonge gast. In ieder geval in mijn ogen. En waar was hij mee bezig? Nou, in ieder geval, hier hebben we dus Kain. Kain, hoofdstuk 4 van Genesis. En het is toch eigenlijk wel erg. Die moet toch wel gehoord hebben, iets van zijn vader en moeder gehoord hebben. Hoe het geweest is, wat zijn moeder ook gedaan heeft aan die boom. Dat zijn vader er ook niks aan gedaan heeft. En dat ze zo die hof uitgegaan zijn. En hoe schitterend dat was om samen met de Heer te zijn. En Zou die daar nog niks over gehoord hebben? Of zou dat allemaal langzaam afgegleden zijn? Ik weet het niet. Dat staat er natuurlijk niet. En hier, in ieder geval in vers 8 lezen we deze woorden. Laat ons even teruggaan. En de Heer, vers 6. En de Heer zei tot Kaam: waarom zijt gij ontstoken? Waarom ben je boos? Waarom ben je boos? Heb je dat ook wel eens gehoord? Waarom ben je boos? Ben je ook wel eens boos? Een goede vraag, hè? Als het niet zo serieus was, dan zou het best interessant zijn als je iemand boos ziet, hè? Die doen heel rare dingen vaak, hè? Heel eigenaardige dingen doen ze vaak. Als ze boos worden, ik weet niet wat u doet, maar goed, daar gaan we het ook maar niet verder over hebben. Dan mag u zelf een keer bekijken. Ik ga maar voor de spiegel staan als hij boos bent. En de Heer zei tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, er ligt er aan de deur. De zonde ligt aan de deur. Een aparte uitdrukking, hè? Vind je ook niet? De zonde ligt aan de deur. Je kan de deur dus niet uit, of je trapt midden in de zonde. Of je gaat de deur uit en de zonde die pak je gewoon vast. Zo kun je dus niet verder in je leven. We hebben het over de deur van je leven. Je kunt hier niet verder mee. Dit is allemaal zo subtiel. Dit is allemaal zo erg listig. Dit komt zo op het minst verwachte moment. Dat het je vastpakt en zegt: ja, die kan er wel wat van maken. Maar zo erg is het ook weer niet. Nou, ik maak er helemaal niks van. Het is immer hier de dingen die ik lees die me echt, ja, die me echt vastpakken. En die zeggen: dit is wat, hè. Dit is wat. Ik ben geschokt. Ik ben gewoon geschokt als ik zie al hetgeen dat die mens hier doet. Dan ben ik een mens. Dat die mensen dat doen, ja goed, daar kan ik niks meer aan doen. Maar ik ben een mens. Wat kan ik er nog aan doen? Niks. Maar ik kan opzien naar de Allerhoogste en zeggen: Heer, mijn leven is in uw hand. En als het niet in uw hand is, dan is het een verloren zaak. Want ik ga het geen cent beter doen dan een van deze. Maar hier liggen de waarschuwingen in, hè? De waarschuwingen. Ik heb er zelfs een hekel aan om waarschuwing te krijgen. Vermaning is eigenlijk nog erger, hè? Waarschuwing, dat gaat nog wel een beetje, maar een vermaning, hè? Waarom doe jij dat? Nou, dan kom je eigen verdedigen natuurlijk, hè? Je hebt niks om te verdedigen. Maar je gaat je eigen verdedigen. Is jij wel eens opgevallen? Je bent aan het verdedigen en je hebt niks om te verdedigen. En zie je hoe dwaas dat die mens is? Soms is het wel eens goed om je zo eens even in de spiegel te kijken en zien: hoe zie ik er nou eigenlijk uit? Ja, het is gewoon. Nou, dus. Moet je kijken hoe dat staat hier. Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? Het leven met de Heer. En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Ik zeg: dat is net als er een kwaaie hond daar ligt. Dat is toch wat? En moet je kijken wat er dan achter staat. Zijn begeerte is toch tot u? Nou, wie gaat wie aanpakken? En dan is Kaïn zo ontstoken, zo boos, dat hij gaat met zijn broeder in gesprek en die slaat hij dan maar gelijk maar dood. Dan is hij daar vanaf. Ja, maar als je iets doodslaat, dan ben je er niet vanaf. Nee. Want het gaat heel jouw leven mee. Alles wat je denkt dat je zo weg. Nee, dat gaat wel een heel je leven mee. En dan komt de Heer naar elkaar en toe: waar is je broeder? Ik weet het niet. Hebt u wel eens gelogen? Dat moet wel, want de Bijbel zegt: iedere mens is een leugenaar. Zul je zo best eens een keertje. Een leugentje om best wel. Ken je dat? Jouw best, maar het is ook voor jou niet goed. Een leugentje om best. We kunnen er wat van maken, hè? Hoe komt de mens erbij? Nou, je ziet hoe subtiel dat hart is. Hij zeide: wat hebt gij gedaan? Er is een stem van bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. Nou, dat is niet best. En dan gaat hij verder. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om ons broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwerven en dolende zijn op aarde. En hier is, er is iets dat er altijd wel een beetje bij komt en dat is zelfmedelijden. Heb je wel eens medelijden met jezelf gehad? Nou, dat is echt iets bijzonders, hè? Daar zou je zelf ziek van worden. Als je zelf medelijden hebt. Er is daar nog nooit iemand blij van geworden. Hè, met zelf medelijden. Het is er wel. Ja, het is er wel. Heb je ook eens medelijden met jezelf gehad? Vast wel. Je hoeft dat hier niet te beleiden. Ik ben er niet nieuwsgierig naar. Maar ik ken het wel. Wat een dwaasheid, hè? We kijken. Mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Nou, waar haalt hij dat vandaan? Waar haalt hij dat vandaan? Hij had best gehoord van zijn vader en moeder van Adam en Eva dat God die heeft een lam geslacht om hun te bedekken. En die had best gehoord dat er gezegd wordt dat God, die heeft een belofte gedaan. Zou God die belofte houden? Ja, God houdt altijd zijn belofte. God houdt altijd zijn belofte. En wat was die belofte? Dat staat in vers 15 van het vorige hoofdstuk. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad, tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de versen vermorzelen. Overwinning. Daar hebben we het eerste. Kruis. Heer Jezus heeft overwonnen. En we kunnen alleen maar leven door het kruis. Het leven van het kruis. Het leven van de Heer Jezus. Dat is het enige leven dat er is. Dat is het mooie leven. Dat is het rijke leven. Dat zegt hij ook. Bewaar uzelf in de liefde Gods. Waar zie je de liefde Gods? Aan het kruis. De hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van de liefde van God. Hey, daar is het leven. Daar is het leven. Maar niet in de bedriegerij van jezelf. Hè? Nou, hier nog even verder hier met Kain. In vers. En God, maar kijk hoe God is. Vers 15. Doch de Heere zei tot hem: daarom al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gebroken worden. God is nog steeds bij Kain, hè? Niet in Kain, maar wel bij Kain. En God die wil nog steeds dat hij naar hem toe gaat. Maar moet je kijken hoe het verder gaat. En de Heer stelde een teken aan Kain opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kain ging uit. Kain ging uit van het aangezicht des Heeren. Kain ging uit. Hij ging weg. Van de Heere. En hij leefde in het land. Nod. Leegte. Daar leefde hij. Kain ging uit. Ronddolen. Is dat vreemd, dat woordje ronddolen? Nee. Dat heeft een heel volk gedaan. Een heel volk die net een hele grote overwinning van God hadden gezien, die uit Egypte gekomen zijn, waar God een hele bijzondere weg aangegeven heeft, door de Rode Zee heen, helemaal bevrijd, en die dolen 40 jaar. Nogmaals even terug naar Deuteronomie, het eerste hoofdstuk, en dan zie je dat 11 dagreis is het, en ze hebben er 40 jaar over gedaan. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. En wat is er toen gebeurd? Ja, al die mannen die over de 20 waren, die zijn gestorven daar in de woestijn. Ze hadden een beloofd land. Een land van melk en honing. Wat namen ze dan? Nee. Er is een woordje dat geregeld voorkomt van Exodus tot en met Deuteronomium. Murmureren. Wat, ik zou zeggen, wat een rot woord. Het woord is niet zo slecht, maar de mensen. Murmureren. Wat een verschrikkelijk iets is dat, hè, murmureren. En terwijl ze de tegenwoordigheid van God konden hebben, terwijl ze met God konden wandelen, terwijl ze naar het beloofde land toe hadden kunnen wandelen en ze dat in hadden kunnen nemen, en als je dan bij nummer 11 komt, wat gaan ze dan? Dan gaan ze het uit, checken. Ze gaan checken. God heeft iets gegeven en zij gaan het checken. Zien of dat het wel klopt wat God gezegd heeft. In plaats van er gewoon in te gaan. Als God je iets beloofd heeft, dan mag je het gewoon aannemen. Nu had ik het net even over het boek Efeze. Dat is helemaal een boek van aannemen. Neem de eerste drie hoofdstukken aan. En je, het is een leven in de hemel. Want onze positie is in de hemel. Je bent gezet in de hemel. In de hemelse gewest. In de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige positie dat dat is. In de Heer Jezus leven. In de Heer, niet alleen met de Heer Jezus leven. Nee, in de Heer Jezus. En de Heer Jezus in jou. Nou, dat is wat je aanneemt of je neemt het niet aan. Daar kun je niks van afdoen en daar kun je niks aan toevoegen. Maar die mens die wil er vaak iets aan toevoegen. En die wil zeggen, ja maar het moet toch dit, het moet toch dat, of moet toch geen. Nee, dat is in eenvoudigheid aannemen in het geloof. In het geloof. Ik heb geloofd en daarom zing ik van genade, van ontferming. Allemaal door het bloed van Golgotha. God, wat bent u oneindig goed. En nu is dit allemaal. Als je dus door deze hoofdstukken van bijvoorbeeld nummerie heen gaat. Dan zie je zometeen zie je ook nog wat. Dus hier, Kaan, daar zijn we even mee gebeurd. En dan is er nog eentje. Oh, we kunnen nog even naar kijken. En die kwam ik ook tegen. Die wisten het zelf. Die gingen niet lang mee. Dat was in Leviticus 10. Heb je die ook zien gaan? Die gingen niet zo lang mee. En die gingen het zelf doen. Er zijn mensen die graag het zelf doen. Hè? Zelf doen. Leviticus. Kom je wel eens in Leviticus? Dat boek waar al de bladjes nog aan elkaar zitten. Hè? De Leviticus 10. En wat van die dingen, die zijn allemaal voor onze als waarschuwingen, hè? Als waarschuwingen. Waarschuwingen. Oh, pas op. En, maar, misschien als we er net zo'n beetje tegenaan zitten hikken, zijn het wel vermaningen. Dat kan ook. Hè? Dat kan een ander niet zien, dat ziet God wel. En in ieder geval hier in de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen een ieder zijn wierookvat. En deed een vuur daarin. En legde reukwerk erop. En bracht een vreemd vuur voor het aangezicht des Heren. Het welk hij hun niet geboden had. Er zijn dingen die God vertelt. Die we doen kunnen. Maar er zijn dingen die God zegt. Moet je niet doen. Ja, dat kan zijn. Als je het niet moet doen, dan moet je het niet doen. Als God zegt, dan moet je het niet doen. Dan moet je het niet doen. Doe je het wel? Ja. Die met vuur speelt, die zal door vuur vergaan, is de gezegde. Maar het is wel waar. Het is wel waar. Ik hoorde vroeger wel eens de uitdrukking. Een gewaarschuwd man geldt voor twee. Is dat waar? Wel, nee, is helemaal niet waar. Ze doen het twee keer zo erg. Die man die wil niet gewaarschuwd worden. Dus dat een gewaarschuwd man voor twee geldt, dat klopt helemaal niet. Maar zo zijn er, weet ik hoeveel uitspraken dat die mens gebruikt, die helemaal niet kloppen. Ga maar eens na, af en toe even van die uitspraken en ga maar eens na. Is dat nou eigenlijk wel waar? Nee, meestal van de tijd niet, waarom niet? Maar gewoon een menselijk iets. Een, ik zou het ook kunnen noemen een vleeselijk iets. En dan zou ik ook nog kunnen zeggen een vreselijk iets. Waarom? Allemaal uitdrukking van de mens, maar daar wordt de mens geen cent beter van. Oké, we zijn hier dus, je ziet dus hier wat er gebeurt. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heren en verteerde hen. En ze stierven voor het aangezicht des Heren. Dat is wat. Die dachten dat ze de Heer aan dienen waren. Die waren helemaal niet. Die waren met vuur spelen. En hier is wat er gebeurt. Zonder meer. Voem. En nou, in deze dagen doet de Heer niet altijd hetzelfde. Hè? Want dan vraag je af, hoeveel zou er dan nog rondlopen? Zou ik dan nog rondlopen? Mozes zei tot Aaron, dat is het wat de Heer gesproken heeft. Zeggende, in degene die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. En voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. En we zullen nog een paar versen erbij lezen. En Mozes riep Messael en Elzafan, de zonen van Uziel, de oom van Aaron, en zei tot hen: treed toe, draagt uw broederen weg van voor het heiligdom tot buiten het leger. Toen traden zij toe, droegen hen in hun rokken tot buiten het leger, gelijk als Mozes gesproken had. En Mozes zei tot Aaron, tot Eliezer en tot Itamar zijn zonen: gij zult uw hoofden niet ontbloten, noch uw klederen scheuren, opdat gij niet sterft. En grote toorn over de ganse vergadering komen. Naar uw broederen, het ganse huis van Israël, zullen deze brand, die de Heer aangestoken heeft, bewenen. Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft. Want de zalfolie des Heeren is op u. En ze deden naar het woord van Mozes. Moet je denken, hier sterven zo twee zonen voor je neus. Je mag er geen traan om laten, om het zomaar even uit te drukken. Geen traan om laten. Waarom? Omdat ze gingen tegen God in. Denkt u wel eens bij na, als mensen bezig zijn tegen God, overal? Tegen God bezig zijn, overal zie je dat. De wereld door zie je dat. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Soms gebeuren er heel bijzondere dingen. En iedereen die zegt: is dit niet verschrikkelijk? Is dat niet verschrikkelijk? Even wachten. Heeft God hier iets mee te maken? Heeft God hier iets mee te doen? Is er iets dat God over het hoofd ziet? Is er iets dat God niet mee gerekend had? Is er iets dat buiten God omgaat? Ik denk best dat het aan ons is om even gewoon recht te kijken. Hoe is dit allemaal, dit gebeuren van vandaag? Dat er rondom ons heen gebeurt. Oh ja, het kan een eindje weg zijn, maar zo ver is het ook niet weg. Vandaag is er niks meer ver weg. Je vliegt in een paar uur overal naartoe. En overal gebeurt er hele nare dingen. Hele nare dingen. En weet je wie er de schuld krijgt? God die krijgt de schuld van. Waarom doet God niks? Waarom doet God niks? God die heeft, net als in de tijd van Mozes en Aaron en de volgende tijd van Jozua, heeft God alles willen leiden, gereed zijnde om het volk verder te nemen. En wat doen ze? Ze gaan hun eigen weg. Ze gaan hun eigen weg. Al die volken rondom Israël heen. Wat doen ze nu? Ze gaan ook weer hun eigen weg. Wat gebeurt er? Allerlei dingen. Kun ik ze verklaren? Nee. Ik kan alleen maar zeggen: dat is de mens. Dat is de mens. Is het dan niet wonderlijk dat God gekomen is om zondaren zalig te maken? En dat hij gezegd, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ziet u dat er een bewust wegstoten is van de Heer Jezus? Of lijkt er dat niet zo op? Het zal toch wel zo moeten zijn als ik de schriften lees. Dat kan niet anders. Ik zou nog verder kunnen lezen wat ik nu niet ga doen. Maar als ik door Numeri las en ik zie daar hoe Mozes en Aaron, wat had dan gehad. Maar Mozes had hier wel de leiding in. Hoe die het volk leidde. Zich daar helemaal aan gaf. En je hebt alles achtergelaten voor hetgeen dat je geven wil, omdat God die weg leidt. En dan zeggen die mensen: ja, jij neemt het allemaal op je. En dan komen ze. Daar zijn die mensen. Korach, Datan, Nabiram. En wat doen ze? Jij, Mozes, ik heb dit helemaal niet op me genomen. Ik heb dit op me gekregen van God. We moeten luisteren. Als dit niet zo is, laat die mannen even afgezonderd en ga niet bij ze op die plaats staan. Wees niet aanwezig bij hun. Waarom niet? Wel, Misschien gaat God iets doen dat hij nog nooit niet eerder gedaan hebt op deze manier. En dat hij de aarde zich opent en alles in één keer verzwelgt. 250 mensen met al hun hebben en houden. Aarde gaat open en er gaat heel zak. Korach, Datan, daar worden we ook voor gewaarschuwd. In Judas. In dat kleine boekje. Daar worden we voor gewaarschuwd voor deze mensen. Korach, pas op. Want toen is dat gebeurd. Die is wel meegekomen. Die was ook nog eens een van de leiders. Die was ook nog een van degenen die het te zeggen had, zou je kunnen zeggen. Maar op God vertrouwen, dat was er niet bij. Dat zag je niet. Apart is dat, hè. Laat ons even terug gewoon nog naar Judas. Want we willen... En dan wil ik toch nog deze woorden nog een keer lezen. Die opening hier zo. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. Geroepen, geheiligd, door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Dat is God. Dat is God. En dat is voor u. Dat is voor mij. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Nog door tijd, nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij u geleiden. Nou, dat is de bedoeling. En dan even verder naar vers 20. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Gelooft u God? Gelooft u God ook wanneer u de dingen leest, aangaande Datan en Abiram, aangaande Korach en de zijnen? Gelooft u die dingen ook? Want het is natuurlijk heel mooi om te geloven dat Jezus Christus gekomen is om zondaren zalig te maken, maar wat aangaande de zondaren die niet zalig zijn? Waarom is dat zo? Hoe is dat gekomen? Wat is er gebeurd? Dan zien we het leven van Kaïn. Ga dan kijken naar Kaïn. Wat doet Kaïn? Kaïn is boos. Waarom? Omdat God niet doet wat hij wil. Want Kaïn, die wil niet dat een ander voor hem de zonde betaalt. Hij wil dat zelf doen. Hij gaat zijn eigen offer brengen. Ik zal het doen. Ja? Jij zal het doen. Maar je ziet waar dat leidt, hè, als je het zelf gaat doen. Dat leidt je in een land van leegte. Een land van ronddolen. Geliefde, dit is wel een tijd van ronddolen voor de meesten, maar dat is niet nodig. Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. O, dat u de knie buigt en belijdt met de tong, Jezus Christus is Heer van mijn leven. Hij leeft in mijn hart. Maar er is wel die hele grote waarschuwing hier. Pas op. Pas op. Die waarschuwing die geldt. Dat is, kan een waarschuwing zijn. Maar het kan tegelijk wel een beetje een vermaning zijn. Misschien zitten we ergens te dichtbij. Pas op. Heb je wel eens gehoord? Pas op. Moet eens mijn kleine kinderen op pad gaan. En die zitten ergens dichtbij. Pas op. Komt het er dan even uit? Ik zou je vertellen dat het eruit komt dan, hè? Ja, want dan ben je bang dat het verkeerd gaat. Pas op! Maar wil die mens oppassen? Nee, nee, nee. En God die staat als het ware over en ieder. Pas op! Be careful! Past die mens op? Nee, nee. De deur is wagenwijd open. Dus net in het laatste van hoofdstuk 3 van Openbaring. De laatste gemeente. Laodicea. Het is niet de vorm meer van gemeente. Het wordt alleen gemeente genoemd nog. Maar het is geen gemeente meer. Er zit geen samenhang. Er zit geen eenheid van de Heer Jezus meer in. En aan het einde is het. Hey, ik klop bij je aan je deur. En ga je me binnen laten? Dan kom ik binnen en dan hebben we gemeenschap. Dus het is een persoonlijke gemeenschap. Nou, in die tijd leven we. En dan het volgende is. Ik zag een deur open in de hemel. Nou, ik weet niet hoe het met u is. Maar ik ben geregeld aan het kijken. Die deur in de hemel, die gaat zo open. En dan zingen we wel eens. Ik zie een poort wijd open staan. Maar ik zie de deur zo bijna wijd open staan. Het zit er zo dichtbij. Zo dichtbij. Zo dichtbij zitten we. Dat we zo naar huis gaan. Geliefden. Maar pas op. Want er zijn dingen die trekken. Die trekken. Zomaar heel subtiel. Heel listig. Soms op een heel wijze manier. Ja, maar zo kan het toch ook wel. Ik kan allerlei verhalen geven, maar dat helpt allemaal niks. Het enige dat ik u kan zeggen is dit. Wandel maar stillekens achter hem aan. Ga hem niet voorbij. Wandel maar stillekens achter hem aan. Eén stap tegelijk. Volg hem. Heel rustig. Heel nederig. Hij is heel liefdevol. Vader, we kunnen alleen maar danken voor het wonder van genade dat we mogen ervaren. Dat de Heer Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. En u hebt ook nog gezegd, er is geen verschil. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zo, het is niet dat er een verschil is. Het is niet dat iemand niet zou kunnen komen. Maar Heere, dat ze alle mogen komen. Oh, dat een ieder nog mag komen. Dat er werkelijk dat verlangen is. Maar dat voor degene die nu gekomen zijn, Heere, dat gij een leven voor ieder hebt dat van u is. Dat met u is. Dat door u is. Heere, dat we zo met de Heer Jezus mogen leven en weten. Ik behoor hem toe. Ik behoor hem toe. Ik behoor niet mezelf toe. Ik behoor hem toe. En ik dank u ervoor. Dat hij verantwoordelijk is voor mijn leven. Dan mag hij ook zeggen wat ik doen moet. Heere, ik dank u zozeer. In Jezus' naam. Amen.